voor de Heer en hier opnieuw. Weer opnieuw, dat kun je niet scheiden. In de eerste plaats voor de Heer, maar ook voor elkaar. Als we soms horen, laatst las ik ergens zo'n artikeltje waarin dan staat van wat alleen al op één zondagmorgen gebeurt. In de dienst, welke mensen die daar voorbereid hebben, die daar een taak hebben. Hier in de dienst, bij de kleinsten, bij de zondagschool, mensen in de keuken bezig. Hier op het podium zijn mensen bezig. Dan zijn daar heel veel mensen bij betrokken. En dan spreken we alleen over een paar uurtjes op zondag. Maar als we dan ook nog door de week kijken, dan besef ik gewoon van er zijn toch heel wat mensen die heel wat tijd aan de Heer en zijn gemeente geven. Daar ben ik dankbaar voor. Dat is de ene kant. Tweede kant moeten we ook zien. Ook nuchter, ook realistisch. Er zijn ook mensen die al jarenlang naar de gemeente komen en toch ook zeggen christen te zijn, en die nog altijd hun plekje niet gevonden hebben. En die je niet te veel mag vragen of altijd een excuus hebben. En dan vraag ik me af, hoe komt dit? Dus dankbaar, maar ook realistisch zijn. Dus in die zin denk ik dat het toch ook niet helemaal voor niets is, dat het niet zinloos is om een keertje daarover na te denken. Waarom doen we het eigenlijk? Wat is onze motivatie? Wat drijft ons? En natuurlijk, als ik spreek over mensen die nog niet hun plekje gevonden hebben, of soms, dan moeten we ook zien van dat er mensen, broeders en zusters zijn, die door omstandigheden gewoon niet of niet meer kunnen geven, als wat ze op dit moment doen. En daar hebben we ook alle begrip voor. Als we denken dat mensen met gezondheidsproblemen zitten, moet je niet onderschatten. Of mensen die een zekere leeftijd hebben, dat moeizamer gaat. Dat moeten we begrijpen. Of mensen die juist midden in het leven staan en enorm druk hebben. Die een baan hebben waar ze heel veel energie in steken. Die een gezin hebben waar ze zorg aan moeten besteden. Die soms toch ook wel eens eventjes ontspanning nodig hebben. En dan blijft er soms niet zoveel over. Dan moeten we toch niet zomaar overheen walsen en zeggen van dit of dat. Hè? Laten we daar ook een beetje begrip voor hebben. Ook een beetje daarin nuchter zijn. En aanvaarden dat mensen, ook deze mensen door de Heer geliefd zijn. En dat ook wij die mensen lief hebben. Dat ze mogen weten dat deze mensen die soms al een zware last te dragen hebben, dat we die niet nog eens een extra zware last moeten opleggen door schuldgevoelens aan te praten. Dat mogen we niet doen. We moeten daarin ook een beetje nuchter zijn. En deze mensen ook lief hebben. En weten dat ze soms achter de schermen soms ook nog heel wat doen. Misschien in de vorm van gebed. Dus laten we dat een beetje in balans houden. Anderzijds kan het ook zijn dat iemand een hele tijd, misschien zelfs al jaren, de Heer gediend hebben met enthousiasme. Maar dat gaandeweg, door zorgen, door problemen of wat ook, het enthousiasme geluwd is. En dat mensen zelfs op een punt kunnen komen dat ze volledig op non-actief staan. Dat kan. De gelijkenis van de zaaier in Gods woord leert ons dat de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleidingen van de rijkdom bijvoorbeeld ook een reden kunnen zijn dat het woord verstikt wordt. Zodat het zonder vrucht blijft. In Matteüs 13 vers 22 staat dat. En daarom denk ik dat het goed is om daar een keertje over bij stil te staan, over na te denken. Waar sta ik? Hoe ben ik bezig? Wat motiveert mij om actief te zijn of minder actief? Of misschien zelfs op non-actief. Wat speelt er mee? We hebben al gezien, ik vond het een prachtig voorbeeld ook met die puzzel. De Heer heeft ons allen bepaalde gaven, talenten gegeven om ze te gebruiken. Om die samen te brengen in een gemeente. Zodat we samen iets kunnen tonen, ook naar de wereld, van wie God is. Iets van die heerlijkheid van God. Opdat de wereld weet waarom God zijn zoon zond. Dit is niet onbelangrijk. Dit is het grotere doel achter het samen bezig zijn. We dragen niet alleen maar zorg omdat we het allemaal goed hebben, maar we hebben als gemeente ook een groter doel. Maar dat doel gaat niet bereikt worden, tenzij dat ieder zijn plekje inneemt. En dat is belangrijk, dat er dan geen stukjes van de puzzel ontbreken. Ik zeg wel eens als iemand kritiek heeft op de gemeente, en eerlijk gezegd, ik heb dat ook wel eens. Hè? Moet ik niet doen of dat ik dat nooit heb. Hè? Maar soms moeten we dan wel eens een keertje terugdenken. Ja, wij kunnen kritiek hebben, en misschien zelfs een beetje afstand nemen. Maar juist, het gemeente kan ook niet goed functioneren. We hebben kritiek misschien, maar soms kan de gemeente ook niet functioneren als mensen als mij die wel eens kritiek hebben dan teruggaan. Het is belangrijk dat je beseft, je bent een deeltje van die gemeente. Om goed te functioneren moet je wel op je plaats blijven. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms zijn er moeilijkheden en mag er ook best wel eens een keertje kritiek zijn. Maar toch vind ik het belangrijk, en dat heb ik ook ervaren moet ik zeggen, als ik kritiek had, was de liefde toch de bovenhand die voerde. Niet alleen voor mij, maar ook de mensen op wie ik kritiek had. En dat vind ik wel belangrijk. Dus daar is ruimte. We zijn hier geen blok graniet die niks kan bewegen of niks kan gezegd worden. Dat mag, daar is ruimte voor. Maar toch moeten we wel voor ogen houden. De Heer heeft de gemeente hier gebracht. Hij heeft u hier gebracht en mij. En we hebben te zoeken naar wat is Gods bedoeling met ons als gemeente. Hoe komen we ook het best uit de verf? Nu, ik zou eigenlijk een stukje willen lezen uit Romeinen 12... Er is me gevraagd om ook meer de NBV-vertaling te willen gebruiken. Nu heb ik thuis wel een NBV, maar het is nogal een kleine lettertype. Dus nu wil ik vragen, is er iemand die een duidelijk lettertype heeft, en of misschien nog hele goede ogen hebt, en die voor ons wil lezen Romeinen hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 13. Met een duidelijke stem, zodat we het allemaal goed horen en mee kunnen lezen. Maar dan liefst uit de NBV-vertaling. Als er iemand is, graag. Romeinen 13, vers 1 tot. Nee, Romeinen 12, vers 1 tot 13. Dankjewel, Mirjam. Dus het begint met broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid. Vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is uw ware eredienst voor u. Met een beroep op Gods barmhartigheid. Een eerste motivatie waarom wij de Heer en elkaar willen dienen, is omdat wij, ik noem het maar, wederliefde ervaren. Omdat we beseffen dat we begrepen hebben wie God voor ons wil zijn. Zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. Ik denk als u dat goed begrijpt, wie God voor u wil zijn en voor u is, dan kan het bijna niet anders, dan komt er iets in beweging in uw hart. Daar dankt u God voor, maar er is tegelijkertijd ook dat verlangen, Heer, mag ik iets terug doen? Ik weet niet of, hoe u dat hebt ervaren, maar toen ik pas christen was, toen ik dat goed begreep, wie God voor mij wilde zijn, dan borrelde dat als het ware vanzelf op. Heer, wat kan ik voor u terug doen? He, wederliefde. Als vandaag Moederdag is, dan zie je dat kinderen, maar soms ook de mannen, dus iets geven, een cadeautje geven. Eigenlijk is het uit wederliefde voor wat die moeder, je vrouw, voor je betekent. En dat is goed. En zo is het ook met de wederliefde naar de Heer. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst. Toen ik nog jong christen was, bad ik op een gegeven moment, Heer, ik ben maar een hele eenvoudige jongen, ik heb niet veel opleiding gehad, ik kan een klein beetje aan auto's werken, maar datgene wat ik ben, wat ik kan, zou ik graag in uw dienst stellen. Dat verlangen was daar. En ik moet zeggen, diezelfde week, dat is misschien ook een beetje een waarschuwing, kan gevaarlijk zijn om zoiets te bidden, maar diezelfde week las ik in het programmablad van de EO, het Visie, las ik een advertentie achterin. Er is een automonteur gevraagd in Oostenrijk, in een bepaalde zendingsorganisatie, die Bijbels en christelijke lectuur bracht achter het IJzeren Gordijn destijds. En ik ben erop ingegaan, ik heb het als Gods leiding ervaren. Maar dat verlangen, dat was daar. En de Heer vraagt ook niet een klein deeltje van ons, alleen onze gaven en talenten, ook dat. Maar hij vraagt eigenlijk ons geheel. Vraag ik om uzelf als een levend, heilig, God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dus niet alleen uw gaven, uw tijd, uw geld, uw aandacht, uw liefde. Nee, uzelf, uw hart. Helemaal. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Dus onze eerste motivatie die we hier tegenkomen is eigenlijk wederliefde. Doe het uit liefde, uit wederliefde beter gezegd, voor de Heer. Dat motiveert ons. Ik denk, als we aan motivatie verliezen, moeten we misschien wat meer gaan concentreren op de liefde van God voor ons. Dan komt die motivatie vanzelf weer terug, die komt weer boven. Ik heb dat meer gehoord van getuigenissen van mensen die ook de Heer volop dienden en die zo op het eind van hun Latijn kwamen wat hun krachten betreft en hun draagkracht. Dat ze, ik kan niet meer, ik leg het af. Totdat ze ergens een schilderij zagen of zo met Jezus. En dan ontvingen ze weer nieuwe kracht, omdat ze wisten, dit deed hij voor mij. En de vraag is, wat doe ik voor hem? Uit wederliefde. Dus wederliefde, dat is de eerste motivatie die ik hier tegenkom. In de tweede plaats zie ik ook een stuk verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Ik heb die Bijbel wel niet in NBV, maar ik heb het wel uitgeprint van de computer, dus ik kan het hier voorlezen. In Romeinen 1 vers 4 tot 7 staat, zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof ook gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. We hebben onze gaven en talenten gekregen om ze te gebruiken, ten dienste te stellen van een ander. De Bijbel gebruikt eigenlijk op verschillende plaatsen het beeld van een menselijk lichaam. De gemeente, zoals we hier ook zitten, met allemaal verschillende leden, met allemaal verschillende talenten, die als een lichaam met al die verschillende leden en organen samengebracht zijn om optimaal te kunnen functioneren. En we weten het ook bij een menselijk lichaam, als er iets mankeert, een haperende hartklep bijvoorbeeld, of een haperende lever waar anderen mee kunnen te maken hebben, dat heeft invloed op heel je lichaam, op heel je zijn, niet alleen je lichaam, maar ook op je gemoed en op alles. Dat mankeert iets en dat heeft invloed. En dat is eigenlijk ook zo in de gemeente. Yvonne heeft dat ook al juist gezegd. Zoals bij de puzzelstukjes. Als er daar één ontbreekt, dan mist daar iets. Dan mist iets. We zijn allen nodig. Allen hebben we een bepaalde gave gekregen en we zijn nodig. En we hebben daarin ook een stukje verantwoordelijkheid. Alles wat we gekregen hebben, dat geldt ook in het algemeen. Als we denken gewoon aan scholing dat we hebben gekregen, of dat wij een bepaalde achtergrond hebben meegekregen waar we het goed hadden, dat brengt ook altijd een stuk verantwoordelijkheid mee. We hebben een stuk verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer, de gever van die gaven. Maar we hebben ook een stuk verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. De Heer heeft ons aan elkaar gegeven. En dat, als daar verschillende leden tussen zitten die alleen maar wat morren en niet, zelf hun plaats niet innemen, dan hebben ze niet veel reden om te morren. Dan zouden ze in de eerste plaats hun plaats moeten innemen. En dan kun je als lichaam pas goed functioneren. Dat is de bedoeling. Dus één lichaamsdeeltje eruit en hebben een probleem. En de een heeft de gave van onderwijs, de ander heeft de gave van barmhartigheid, bewogenheid met anderen en ook praktisch inzicht hoe die ander te helpen, maar vooral die bewogenheid. Anderen hebben de gave om te troosten, staat er. Ik dacht, hé, dat is wel mooi. Eigenlijk, ja, we hebben daar niet een speciale werkgroep voor. Hè? De werkgroep troosters. Hè? Nee, we hebben een werkgroep evangelisatie of een werkgroep voor de bouw of allerlei werkgroepen. Maar soms denk ik van, het zou misschien niet slecht zijn. Moesten we een werkgroep troosters hebben? Maar ja, veel mensen hebben dat eigenlijk sowieso al in zich. En of dat ze nou in een werkgroep zitten of niet, die doen dat toch. En dat is mooi. Hè? En dat is ook de bedoeling. Als u die gave hebt, u weet dat, u hebt een gave om anderen te kunnen troosten. Om mee te kunnen leven. Om te kunnen luisteren. En een bemoedigend woord te spreken. En je bemerkt, dat doet iets bij die ander. Gebruik die gave. Dat is echt belangrijk. We hebben het allemaal wel eens een keertje nodig. En dan is het zo fijn dat je een broeder of zuster hebt die je begrijpt, die een bemoedigend woord spreekt. Dat bouwt op. De een is beter met zijn mond, de ander is wat beter met zijn handen. En het is fijn dat je zo elkaar kunt aanvullen, want beide is nodig. En we mogen die gaven in blijmoedigheid gebruiken. Dus niemand moet denken dat zijn of haar gave niet belangrijk is. We hebben een stuk verantwoordelijkheid. Een derde motivatie zie ik waarom dat wij elkaar willen dienen. Waarom doen we het? Waarom dienen we elkaar? Dat is bescheidenheid. In alle bescheidenheid eigenlijk je plekje innemen. Ook in Romeinen 12, vers 3 staat dat. Dan worden we eigenlijk een stukje gewaarschuwd. Dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Of zoals de NBG het zegt, koestert geen gedachten hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. De Heer heeft ons dus bepaalde gaven en talenten gegeven, maar heeft ook bepaalde grenzen gegeven. Dat is belangrijk om dat te beseffen. Ook wij hebben bepaalde gaven, maar we hebben ook onze grenzen. En dan moeten we niet proberen overheen te gaan. We moeten niet iets meer willen zijn of iets hogers willen zijn als dat wat bij ons past. Dan moeten we ernstig ook, ja, soms ook door schaam en schande, moeten we dat leren. Waar liggen ook onze grenzen van je mogelijkheden? Iemand kan bijvoorbeeld wel de gave van evangelist hebben. Dat kan. Maar daarom niet automatisch in die mate als Billy Graham destijds, toen hij nog actief evangelist was. Daar zit verschil in. En nu is het niet omdat u niet die gave in die mate hebt ontvangen, dat u daarom moet denken, nou ja, dan stelt het ook niks voor. Dan is het onbelangrijk. Nee. De Heer geeft gewoon grenzen. En de Heer is soeverein om de een in een bepaald opzicht meer te geven en de ander iets minder. Waarom? De Heer in zijn wijsheid weet het. Maar wij moeten leren ook dat te aanvaarden. We moeten geen meerderheidsgevoelens hebben van ik ben dit of dat, wat je helemaal niet bent. En je valt toch door de mand hoor, na verloop van tijd. Geen probleem, maar het geeft dan vaak al heel wat conflicten teweeggebracht. Dat mogen we niet doen. Maar we moeten ook geen minderwaardigheidsgevoelens hebben. Om te denken van, och, dat kleine gavetje dat ik maar heb, wat stelt dat nou voor? Nee, dat is eigenlijk een ondankbare houding naar God die onze gever is. Dat mogen we niet doen. Geen plaats voor meer te denken, meer waardigheidsgevoelens, maar ook niet voor minderwaardigheidsgevoelens. Filippenzen 2 leert ons daar ook iets over hoe we in bescheidenheid gewoon ons plekje mogen innemen. In Filippenzen 2 vers 1 tot 8 staat er, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in streven, één in liefde, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang. Dat zou een verkeerde motivatie zijn. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar acht in alle bescheidenheid die ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Dat is nederigheid, dat is bescheidenheid. Laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Dus heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar altijd ook dat belang van die ander. Dat is ook bescheidenheid. Bescheiden enerzijds in wie je bent en wat je hebt ontvangen. En dan moet je daar niet voor schamen als je denkt het is niet zo heel veel. En je moet ook geen hoogmoed hebben van ik ben hier de man of de vrouw. Allebei niet goed. Maar in alle eenvoud je plekje innemen. En niet jezelf als uit geldingsdrang iets willen opwerpen. Maar vooral dat ja, belang van die ander, of ik kan ook zeggen het belang van het geheel van de gemeente. Dat is belangrijker als alleen maar uw eigen belang. En bescheidenheid, dat vertaalt zich dan ook in de manier waarop je met elkaar omgaat. In de samenwerking. Moet ik zeggen, in samenwerking met andere broeders en zusters, we hebben soms toch verschil van ideeën. En dat kan soms zo gemakkelijk leiden tot conflicten. En dan stagneert de boel. Dan kun je niet verder. Dat is niet goed. En dan moet je soms in alle eerlijkheid jezelf de vraag durven stellen. Waarom denk ik nu toch dat mijn idee beter is? Waarom wil ik dat zo doordringen als het ware? Is dat echt om Gods eer? Is dit echt om het welzijn van de gemeente? Of is het misschien omdat ik iemand ben die niet graag de minste wil zijn? Gewoon eerlijk zijn daarin. Bescheidenheid. Ik denk dat het een zeer belangrijke motivatie is om samen te kunnen werken. En als we dus dat toch tegenkomen, dat er een conflict is, dan denk ik dat het belangrijk is om echt 10 keer na te denken. En voordat je opnieuw zegt, de volgende vergadering, daar zal ik nog eens een keer mijn stem verheffen. Nee, om te zeggen van, Heer, u weet het. U weet waarom. En als het echt een goede reden is, een goed motief is, die het welzijn van de gemeente op het oog heeft en die de eer van God betreft, dan mag u uw stem verheffen. Maar als het misschien, als u tot ontdekking komt van, het is eigenlijk omdat ik me niet zo gemakkelijk schik, leg dan de hand op de mond. Geen plaats voor ellebogenwerk, zoals het in de wereld toegaat. Ieder vecht voor zijn recht en wil hoger en meer zijn dan de ander. Dus derde motivatie is bescheidenheid. Die ik hier tegenkom. Dan wil ik één tekst lezen, niet uit dit gedeelte, maar uit Hebreeën 12. En dan kom ik daar een andere motivatie tegen. Dat is eigenlijk de laatste die ik ook nu naar voren wil brengen. En dat is vreugde. In Hebreeën 12, vers 2, daar staat van Jezus geschreven, of eigenlijk ook naar ons toe, laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En wat staat er dan? Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door schande van het kruis. In de dienstbaarheid die Jezus toonde naar ons, die zeer ver ging, die werkelijk zichzelf, niet alleen zijn gaven, talenten, tijd, stand, waar hij vanaf komt, maar alles gewoon opofferde voor ons. En dat was niet gemakkelijk. Ook in het Getsemane weten we dat het zo zwaar was, dat hij zelfs vroeg, Heer, indien mogelijk, laat die beker aan mij voorbij gaan, alstublieft. Maar als er op aankwam, dan schikte hij zich naar de wil van de Vader. En als hij dacht aan de vreugde die het ging brengen, die in het verschiet lag, door die daad te doen, dan was hij bereid om het te doen. Dan was hij bereid om te dienen. De grootste motiverende factor voor Jezus om alle miserie op zich te kunnen nemen, was de vreugde die in het verschiet lag, die voor hem lag. Hij keek niet op de directe omstandigheden, want hij was niet altijd even vreugdevol. Maar hij keek verder. Je zou het kunnen vergelijken met een student die volop in de examens zit. En dat is soms afzien en dat is saai. En voel je zou soms die boeken wegsmijten. Hè? Maar als je dan denkt van ja, als ik nu even doorbijt en ik kijk een beetje verder en ik zou mijn examen halen, ik zou uiteindelijk het diploma halen, wat een zee van mogelijkheden gaan dan open. Dus dan zie je af op bepaalde momenten, maar als je verder kijkt en denkt aan de vreugde die het zal geven, als je je papiertje toch haalt, dan heef je dat op. Als je een beetje nadenkt, wijs bent, dan zeg je oké, dan moet ik dit er gewoon bij nemen. Denkend aan de vreugde die in het verschiet is. Ook als we dienen, geeft dat niet altijd directe vreugde. Natuurlijk soms ook wel. Samen bezig zijn, als we soms hier, als ik nog denk aan dat gebouw hier bezig waren om te verbouwen, klaar te maken. Als je keek hoe stal dat het hier was eigenlijk toen we hier binnenkwamen. Een stevig gebouw, maar toch heel veel werk en vuil en vies. Maar dat je dan met een hele ploeg daaraan begint te bouwen en te werken. Ieder op zijn plek. De een heeft er wat meer verstand van als mij. Ik heb er niet zoveel van. Ik kon hem wat stenen bijdragen misschien of wat schilderen of wat ook. Maar ieder op zijn plek gingen we daar samen aan werken. En André heeft daar ook nog aan meegewerkt. Dat weet ik nog aan Gustaaf. Als we er allemaal aan denken. Dat gaf een samenbindend iets. Dat was bemoedigend. Om samen als groep vanuit iets onmogelijks zachtjes iets te zien opkomen, dat je nu ziet van, hé, het is een prachtig gebouw. Maar eigenlijk moet je dat in gedachten en geloof al zien, terwijl het nog niet in die staat is. En terwijl je nog volop aan bezig bent. Maar dat geeft ook een stuk vreugde als je samen bezig bent. Dat is één kant, maar ik moet ook zeggen, vaak ook ervaar je niet altijd die vreugde. Maar ook een stuk moeite, verdriet, lijden, afzien, als je met iets bezig bent. En het zit tegen. En je krijgt kritiek en al die dingen meer. Dan is het belangrijk om verder te kijken dan alleen maar dat moment zoals Jezus. En de vreugde over het denken, verder te denken. Ik denk soms aan kinderwerkers. Kinderwerkers die, nou, ik hoop dat de werk met veel plezier doen. Maar soms is het ook wel eens een keertje afzien. Van ja, ik sta er altijd voor. Ik heb er zoveel zondagen gemist in de dienst. En het is maar een paar kinderen en dit en dat. Hè. Maar als je dan verder kijkt en denkt over zoveel jaar, en dat hebben we hier toch al zo vaak ook meegemaakt, dat die kinderen groeien, groter worden, jongvolwassen worden, zich laten dopen, kiezen voor de Heer. Dan is dat ook een stukje, een arbeid waar zij zoveel jaar geleden geen onbelangrijke rol in hebben gespeeld. Hè? Dat geeft toch vreugde. Als je dat bedenkt, die groep waar jij mag aan meewerken, ook al is het wel eens een keertje, hè? Maar uiteindelijk, als dat ertoe bijdraagt dat deze kinderen een keuze voor de Heer maken, hun plekje gaan vinden in de gemeente en in de maatschappij. Maar soms, als we niet verder kijken dan ons neus lang is, dan geven we soms op. Ik heb daar één illustratie van. Ik denk dat ik hem al eens doorgegeven heb, maar het is al lang geleden. Maar nog wel een keertje. U hebt geduld met mij. Dank u. Het gaat over een stervende soldaat. En hij weet, ik heb niet lang meer te leven. En ze vraagt aan zijn kameraad, wil jij me nog één dienst bewijzen? Een soort laatste eerbewijs. Wil je naar mijn zondagschoolleraar gaan en hem zeggen dat ik nu, in deze laatste momenten van mijn leven, enorm moet denken aan die woorden die jij gesproken heeft. Toen, destijds, zoveel jaren geleden. Wil je dat doen? Die man zegt, dat wil ik doen. Ik ga terug naar die zondagschoolleraars om hem te bedanken. Om te zeggen van, kijk, mijn kameraad is nu intussen overleden. Maar die heeft enorm veel gehad aan wat jij toen, destijds, zoveel jaar geleden, hem geleerd hebt. Maar de reactie van die zondagschoolleraar was eerder een beetje onthutsend. Want hij zegt, wat heb ik er nu een spijt van dat ik gestopt ben. Want ik dacht dat het niks uitmaakte. Denk daarover na. We moeten verder kijken dan het moment dat ons neus lang is. In geloof. En dan geeft dat moed. Dan hebben we vreugde. Jezus zag verder dan het kruis en de miserie die hij meemaakte. En het gaf hem vreugde en kracht en motivatie om verder te gaan. Om de weg te gaan die de Vader voor hem uitgestippeld heeft. Ik hoop dat het ook ons zo mag bemoedigen. Ik hoop dat deze preek u zal helpen om een moment stil te staan en na te denken over hoe ben ik bezig? Wat is mijn motivatie? En als er dingen zijn waarvan u weet van ik zit hier wat vast, bespreek het in de huiskringen of met vrienden, met broeder of een zuster die je in vertrouwen neemt en bid daarvoor. Ik wens u in ieder geval heel veel zegen dat u daar echt een stap mee vooruit mag komen. Amen.